Wij gaan het woord van God openen en we lezen een gedeelte uit de bergrede, Matteüs hoofdstuk 5, vers 38 tot en met 48. Matteüs 5 dus vanaf vers 38 tot en met vers 48. En het woord van God en de woorden van Jezus klinken hier als volgt. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijanden moet u haten. Maar, ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde. En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover de lezing uit de schrift en de tekst voor de preek is het tweede gedeelte van vers 45. Waar staat over God, hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De tekst voor de prediking en het thema is het vergezicht van God. Het vergezicht van God. Drie gedachten waar we in de preek bij stilstaan. Ten eerste, waarom gaat de zon op? Ten tweede, toch gaat de zon op. En de derde gedachte, morgen gaat de zon op. Het vergezicht van God. Jezus gebruikt de beweging, zeg maar, van de seizoenen, de regelmaat van dag en nacht, om ons iets over God te vertellen, niet alleen over zijn karakter, maar ook over zijn doel. En dat heb ik het vergezicht van God genoemd. Hopelijk wordt het duidelijk in de preek wat ik daarmee bedoel. Ten eerste, waarom gaat de zon om? Die vraag kan ons bezighouden op moeilijke momenten in het leven. Toch gaat de zon op. Dan zullen we antwoord zoeken op die vraag. En ten derde, morgen gaat de zon op. Want we zitten hier om te luisteren, maar hopelijk ook om er de eerstvolgende dag dat de zon opgaat, morgen, concreet in ons leven iets mee te kunnen doen. Gemeente, vandaag is het biddag. Biddag voor gewas en voor arbeid, zoals we dat dan gewoontegetrouw noemen. Wij bidden dat er in de komende maanden regen zal zijn. We bidden dat de zon zal schijnen. We vragen aan God of op de akkers de gewassen mogen groeien en of er werk zal zijn voor elke dag. Als wij op deze biddag die dingen vragen, dan bidden wij niet voor vandaag alleen, niet voor morgen alleen, maar we bidden voor de komende maanden. We bidden voor een heel seizoen. Van biddag tot dankdag zou je mogen zeggen. Dat kan ook. Dat mogen we ook doen. Omdat de tekst ons belooft dat God zijn zon zal doen blijven opgaan. En zijn regen zal blijven geven. God laat zijn zon opgaan, staat er. Hij laat het regenen. Dus die belofte, dat is niet Dus niet de onzekerheid, maar dat is iets waar we op mogen, ons op mogen baseren. En wat we mogen verwachten voor de komende periode. En het is dan ook een mooie belofte. Een blijk van Gods genade dat hij doorgaat met de processen in de natuur. En dat hij ons leven onderhoudt. Vruchtbare regen en vriendelijk zonlicht mogen wij verwachten. En toch gemeente, kan soms die vraag naar boven komen. Waarom gaat de zon nog op? Waarom gaat de zon nog op? Soms kan het zijn in ons leven dat je zou willen dat de zon niet meer opgaat. Dat er niet weer een nieuwe dag komt. Ik las een tijdje geleden een interview met dominee P.L. de Jong, Piet de Jong. Velen van ons zullen hem denk ik wel kennen. Jarenlang is hij predikant hier in Rotterdam geweest, in de Pelgrimvaderskerk, Rotterdam, Delfshaven. Deze man die vertelde in dat interview, behalve over zijn werk als predikant, maar hij vertelde ook iets over een dochtertje van hem. 2,5 jaar was ze, Willemijn heette ze. En ze stierf. Laat ik uit dat interview met deze dominee twee zinnen halen. Als hij terugkijkt op die periode dat dat kindje stierf, twee dingen zei hij. Ik was gewond. En de tweede zin, van mij mocht de zon ondergaan. Dat zit er veel hè, in twee van zulke zinnen. Van mij mocht de zon ondergaan. Ik denk gemeente dat velen van ons daar wel iets van herkennen. Hè? Als een geliefde van je, iemand die zoveel voor je betekent, als je die kwijtraakt, als die sterft, als je die verliest. Het kan je man zijn of je vrouw, of je vader, of je moeder. Of net als bij dominee de Jong, je kind. Of je vriend. Of je broer of je zus. En die dag dat die geliefde sterft en je hem of haar kwijt bent. Het lijkt wel op die dag alsof de wereld stilstaat. En je kunt je de toekomst eigenlijk niet meer voorstellen. Kan er nog een toekomst zijn zonder hem, zonder haar? En dan de volgende dag, dan ben je verbaasd. Dan ben je verbaasd dat de zon weer opgaat. En misschien erger je er wel aan. Dat alle mensen gewoon weer naar hun werk gaan. En dat de kinderen buiten spelen. En dat de vogels fluiten. En dat de zon schijnt. Je ergert je eraan. Eigenlijk vind je zou de wereld stil moeten blijven staan. Maar alles gaat toch gewoon door. Het voelt zo wreed. Het voelt zo hard. Alsof die ene dag, alsof die ene dag een normale dag was als alle andere dagen. Alsof er niets is gebeurd. Misschien voel je wel iets, ik weet wel, het is een andere context, maar misschien zou je wel net als Jozua tegen de zon willen schreeuwen. Zon, sta stil. Het kan toch niet dat gewoon de ene dag naar de andere voortgaat en dat er weer een nieuwe dag komt en de zon opgaat of er niets is gebeurd. Waarom doet God dat? Waarom laat God de zon weer opgaan? Dat is onze eerste gedachte. Waarom gaat de zon op? Je zou de zon eigenlijk niet meer willen zien. Misschien dat je wel letterlijk de gordijnen dichtlaat. En dat je figuurlijk de gordijnen dichtlaat. De gordijnen van je huis. en de gordijnen van je ziel. Nou, zo'n ervaring, gemeente, kunnen wij hebben bij rouw. Bij gemis van een geliefde. Bij verdriet. Maar het kan ook op andere manieren. Als je neerslachtig bent, als je depressief bent. Als je iets bedreigends en iets beschadigends hebt meegemaakt in je leven. Het komt veel vaker voor. Het is echt niet zo dat dit, hè, wat ik nu beschrijf, dat gaat voor wat we dan noemen psychisch zwakke mensen of zo. Of mensen die suïcidaal zijn. Maar misschien kan ik het wel zo zeggen, deze ervaring. Iedereen die teleurgesteld wordt, teleurgesteld is in het leven, zal die vraag herkennen. We zien dat bij Job. Laat ik een Bijbels voorbeeld geven. Job. Job hoofdstuk 3. Als hij al zijn bezittingen en zijn gezondheid en zijn kinderen en zijn huwelijk kwijt is er geraakt. Na hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, dan begint Job in hoofdstuk 3 te spreken. En wat zegt hij dan? Dan begint hij over het licht. Over het levenslicht. Waarom, zegt hij, waarom geeft God aan de ellendige het levenslicht en het leven aan bitter bedroefde van ziel? Waarom geeft God aan ellendige het levenslicht? En nog een keer verderop, waarom geeft hij het levenslicht aan een man voor wie zijn eigen weg verborgen is en voor wie God de weg verspert? Mijn broer vertelde mij pas dat hij iemand gesproken had die door een moeilijke, zware periode in zijn leven was gegaan. En mijn broer vroeg aan hem, hoe gaat het nu? En die man die zei, Job 3. Waarom geeft God het levenslicht aan iemand die zo bedroefd is? Dus dat is de vraag, gemeente. Waarom gaat God door? Hè? We lezen de tekst, hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. God gaat gewoon door, maar ziet hij dan niet het verdriet van ons? Ziet hij de ellende van de wereld niet? God weet toch wat voor pijn er in mijn hart zit? En hoe het verdriet en de rouw mijn leven zo grijs en donker maken. Ziet God dan niet dat ik 's morgens de gordijnen dicht laat? Nou, dat gebeurt de gemeente. We sluiten de luiken, de gordijnen van ons innerlijk. Als we teleurgesteld worden in het leven, dat deed Job ook. Ik heb een paar teksten uit Job hoofdstuk 3 genoemd. Daar in hoofdstuk 6 zet hij zijn klacht voor. En dan zegt hij letterlijk, hè, hoofdstuk 6 vers 16, tegen God, laat mij met rust. Ik heb geen behoefte aan aandacht. Niet van mensen en ook niet van God. Hoe lang, zegt hij tegen God, hoe lang duurt het voordat uw blik zich van mij afwendt? Ik wil niet dat mensen naar mij kijken. Ik wil niet dat God naar mij kijkt. Laat mij met rust. Als we zo die vraag bezien, gemeente, dan kunnen we ook opzien tegen het komende seizoen. We bidden voor de komende maanden om gewas en arbeid. Maar het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Onze eerste gedachte, waarom gaat de zon op? Onze tweede gedachte, toch gaat de zon op. Zo is het wel, toch gaat de zon op. En zelfs, zegt de tekst, niet hè, als een automatisme, als een natuurconstante, als een wetmatigheid, als iets wat de natuurkundigen kunnen voorspellen. Zo kom je het eigenlijk meer in Prediker tegen. Het Bijbelboek Prediker, hoofdstuk 1, zegt het. De zon gaat op, de zon gaat onder, de zon hijgt naar zijn plaats. En het is alles zo vermoeiend dat je het niet uit kan spreken. Zo kijkt de prediker naar de zonsopgang. Maar Jezus kijkt er anders naar. Jezus zegt, God laat zijn zon opgaan. God laat het regenen. En natuurlijk, er zijn constanten, er zijn regelmatigheden en we kunnen wetten beschrijven, dat is allemaal prima, maar God doet dat. Het is een dagelijkse daad van God om de zon op te laten gaan en zijn regen te geven. Hij zorgt heel actief voor nieuwe dagen, nieuwe seizoenen, nieuwe oogsten. Hij geeft het sprankelende zonlicht aan ons en de frisse, vruchtbare regen. Hij zorgt voor goede en slechte mensen, voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ja, gemeente, waarom doet God dat? Wordt God die wereld nou eens nooit zat? Zou God bij wijze van spreken ook wel eens overwogen hebben om de gordijnen dicht te laten? Maar God ziet toch als niemand anders al die ellende in de wereld. En hij ziet al die tranen. En hij ziet de geliefden die sterven. En hij ziet de nabestaanden die de nieuwe dag nauwelijks indurven. Hij ziet het verdriet en de rouw en de verbijstering en de leegte. God ziet toch wel die kinderen in deze wereld die mishandeld en misbruikt worden. En kan hij dan gewoon morgen weer de zon laten opgaan? Vriendelijk zonlicht. Hij ziet het toch. Het bloed van Abel en het bloed van zoveel anderen, zegt de Bijbel, roept vanaf de aarde naar God. God, doe er wat aan. Ja, zegt de tekst, er zijn goede mensen, er zijn rechtvaardige mensen, zeker. Maar er zijn ook slechte mensen. Ja, er zijn ook zeker onrechtvaardige mensen. En God laat dat gebeuren. En daarmee laat hij dan toch ook het onrecht doorgaan en de slechtheid. Toch gaat de zon op. Nou gemeente, het wordt tijd voor de antwoord op die vraag. Waarom gaat de zon op? Ik zal proberen kort en duidelijk te zeggen. Wij zijn niet de enige waar God rekening mee houdt. Dat is het antwoord. Wij zijn niet de enige mensen waar God rekening mee houdt. Gods perspectief is veel groter dan alleen ons leven. Misschien kan ik het, misschien moet ik het nog iets scherper zeggen. Ons verdriet, onze eenzaamheid, onze rouw of teleurstelling is voor God geen reden om de wereld stil te zetten. Laat ik daar wat over zeggen, gemeente, want als wij getroffen worden door teleurstelling in het leven, door rouw, gemis, verdriet, depressiviteit, vul maar in, andere dingen, dan hebben we de neiging om geïsoleerd te worden. Ik zei het net al even, hè? Wat Job zei, God laat mij met rust. Ik heb geen behoefte aan aandacht. In de voorbereiding op deze preek las ik ergens, en iemand die zei het volgende: het kwaad leidt tot een introverte gerichtheid op onze pijn. Het slachtoffer ontwikkelt het narcisme van zijn eigen leed. Dat is wel eens een zin waar je over na kan denken. Het slachtoffer ontwikkelt het narcisme van zijn eigen leed. Er kan iets zelfgerichts. Misschien, ik aarzel even, maar misschien moet ik zeggen, er kan iets egoïstisch zitten in ons verdriet. Misschien vinden we eigenlijk wel dat de hele wereld zou moeten stoppen, omdat ik verdrietig ben. Voor mij mag de zon wel ondergaan, omdat ik het moeilijk heb. En we denken, God is oneerlijk dat hij toch weer een nieuwe dag geeft en een nieuw seizoen. Want ik ben teleurgesteld in het leven. Nou, en toch, gemeente, doet God dat niet. Gods perspectief is groter dan alleen mijn leven, ons leven. Misschien is het wel goed om dan, als we in die isolering terecht dreigen te komen, om een keer wakker geschud te worden. We zien dat meerdere keren in de Bijbel gebeuren. Ik geef een paar voorbeelden. David die zijn kind, zijn zoon, Absalom, kwijtraakte. Als je dat leest, elke keer weer, dat slot van 2 Samuel 18. Als hij dat doodsbericht hoort van zijn jongen. Absalom, mijn zoon. Oh, was ik maar gestorven. Absalom, mijn zoon. Hartverscheurend, het verdriet van een vader. En dan komt Joab binnen. Die lompe Joab, die harde Joab. En die komt bij de koning en zegt, koning, stop daarmee. Er zijn andere dingen, er zijn belangrijke dingen dan alleen uw eigen leed. Er zijn mensen die voor u gevochten hebben. Er is een stad, er is een land te verdedigen. U moet opstaan, u moet naar uw soldaten gaan, u moet ze bedanken voor de strijd. Ja, het ging wel hardhandig, zoals Joab het deed. En toch, gemeente, ik denk dat Joab gelijk had. Want we zien hoe David geïsoleerd raakte in zijn eigen verdriet. Nog een voorbeeld, Job. Als hij die klacht van hoofdstuk 3 geuit heeft, dan komen zijn vrienden bij hem. En nog een keer in hoofdstuk 6. Ik haal er een vers uit wat hij zegt. Och, werd mijn verdriet maar eens nauwkeurig gewogen, zegt hij. Legde ze al mijn ellende maar bij elkaar in een weegschaal. Want het is nu zwaarder dan het zand van de zeeën. Job zat zo vast, zo gericht op zijn eigen verdriet en ellende. En opnieuw, ik zeg de bijgemeente, het ging hardhandig. Maar toch, die drie vrienden hebben Job daaruit wakker geschud. Het kan niet, Job, om daarin te blijven steken. Nog een derde voorbeeld, Jona. Jona. Hij zat in de schaduw onder die boom. En toen hij geen schaduw had, toen wilde hij dood. En dan komt God bij hem, niet met harde woorden, niet lomp, maar toch wel duidelijk. Jona. Hoe kan dat nou? Ben je echt zo zelfgericht op jouw eigen teleurstellingen? Zie je wel die boom die dood is gegaan? Maar kijk eens voor je, daar ligt die grote stad Nineveh met die duizenden mensen en kinderen. Gaat je dat dan niet aan het hart? Die het onderscheid niet weten tussen links en rechts, geestelijk gezien. Jona had ook de stem van God nodig om hem tot bezinning te brengen. Nou, gemeente, dat doet God ook bij ons. Niet met harde hand en niet op lompe manier. Weet u hoe God dat doet in ons leven? Om ons tot de orde te roepen. Dat doet hij met vriendelijk zonlicht en milde regen. Dat zegt de tekst. God laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want God gaat door. Wij zouden stoppen. Wij zouden willen dat het nacht blijft. Maar God gaat door. Want gemeente, Gods plannen gaan veel verder dan alleen ons leven. God heeft een vergezicht. God heeft een wereld te redden. God heeft een wereld te redden. En dan zegt Petrus in 2 Petrus 3, het lijkt misschien wel dat God de belofte vertraagt, maar denk, wanneer komt nu eens dat eindoordeel, wanneer alle ellende voorbij is? Ja, maar God is geduldig en langmoedig. En hij vertraagt de belofte niet, dat lijkt wel zo, maar hij wil dat ze allen tot genade zullen komen. Dat is God. Gods plannen reiken veel verder dan onze plannen. God zorgt voor veel meer mensen dan voor mij en dan voor ons alleen. En dan is het waar, gemeente, wij kunnen onze interesse in de wereld en in de mensen om ons heen verliezen, maar God niet. God verliest zijn interesse voor deze wereld niet. God ziet het wel, er zijn goede mensen, er zijn slechte mensen. Er zijn rechtvaardigen, er zijn onrechtvaardigen. En wat doet hij? Geeft zijn zonlicht aan hen allemaal. Allemaal. En hij geeft zijn milde, voedende regen aan hen. Allemaal. Elke dag weer. Onophoudelijk. Seizoen in, seizoen uit. Jaar in, jaar uit. Als God nou eens zou reageren zoals wij doen, gemeente. Als God teleurgesteld zou zijn en zou zeggen: ik stop ermee, dan was deze wereld er al lang niet meer geweest. Al lang niet meer. Maar God gaat door. Waarom, gemeente? Omdat ondanks al die ellende en die tranen en de gebrokenheid van deze wereld, deze wereld voor God echt geen hopeloos geval is. En geen mislukking. God kijkt niet naar de wereld als een fiasco, als een mislukking. Helemaal niet. God ziet deze wereld zo zondig. En zo gebroken en verwond als die is. Maar God ziet deze wereld als een wereld die hij redden wil. En God geeft aan ons de opdracht, ik ga er zoiets nog over zeggen, om niet door het kwade te worden overwonnen, maar om het kwade te overwinnen door het goede. Maar zo handelt hij zelf ook. Hij zal het kwaad in deze wereld overwinnen. Hoe dan? Door het goede. Dat laat hij zien. Door elke dag opnieuw zijn vriendelijk zonlicht te geven. Voor slechte en goede mensen. En zijn regen te geven. Voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Elke nieuwe dag is daarvan een bewijs. Elke morgen dat de zon opgaat. Elke regenbui. En ook het komende seizoen dat voor ons ligt. Een blijk van Gods genade. Een teken van Gods vergezicht. Dat God uitziet naar de redding van deze wereld. Hij heeft zijn zoon gegeven als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Toch gaat de zon op, onze tweede gedachte. Laten we naar onze derde gedachte. Morgen gaat de zon op. Wat nu, gemeente? Als we dit horen, tot ons proberen door te laten dringen. Ons afvragen wat dit betekent voor de praktijk van ons leven. Jezus zegt het aan het einde van het hoofdstuk in vers 48. Wees u dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Daar ligt aan ons de opdracht. Wij hebben de taak, gemeente, om op God te lijken. We hebben de opdracht om volmaakt te zijn. Zoals God volmaakt is. Zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Waarom is dat volmaakt, gemeente? Waarom wordt dit hier precies dit punt, de volmaaktheid van God, genoemd? Wel, omdat God dat vergezicht heeft. Zijn plan van redding. En dat God niet zoals wij zo graag doen en zo vaak doen en zo makkelijk doen. De mensen verdelen tussen vrienden en vijanden. Tussen voorstanders en tegenstanders. Dat heeft Jezus gezegd. Ja, dat is nogal makkelijk. Om goed te zijn voor je vrienden. En om je vijanden te haten, te doden. Nee. Nee, zo is God ook niet. God is goed voor goede en slechte mensen, voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wees dan volmaakt zoals uw Vader in de hemelen volmaakt is. Kijk naar de wereld zoals God naar de wereld kijkt. Ook als je verdriet hebt. Ook als je rouw hebt. Ook dan, gemeente, krijgen wij deze opdracht mee. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Word van dat kwade, wat het ook is, welke teleurstelling ook. Word er niet door overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Ja, zeg je, ik vind dat moeilijk. Hoe moet ik dat doen? Nou, misschien moet je wel tegen jezelf zeggen, er is meer in de wereld dan mijn verdriet. Er is meer in de wereld dan mijn gemis. Er is meer in de wereld dan mijn rouw en mijn depressiviteit. Wat is er dan meer, gemeente? Er is ook de genade van God in deze wereld waarin wij leven. Er is in deze wereld het evangelie van Jezus Christus, die gekomen is om zichzelf te geven en ons te redden, zodat wij mogen horen bij die zaligheid in dat vergezicht van God. Wat wij niet kunnen peilen, wat geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft, niemands hart ooit bedacht heeft, behalve God. Hij gaf zijn zoon voor deze wereld met de goede en de blijde boodschap. Er is die toekomst van vreugde en zaligheid. Er is meer in de wereld dan alleen mijn verdriet en mijn teleurstelling. Er is een toekomst. Er is een nieuwe dag die wacht. Er is een God die bewogen is met goede mensen en met slechte mensen. Er is een God die goed is voor rechtvaardigen, maar die ook zijn genadehand uitstrekt naar onrechtvaardigen. Dat is de wereld waar we in leven. Dat is de wereld die God ons verkondigt. En dat, gemeente, dat zeg ik erbij, dat is geen goedkope genade. Je zou kunnen denken, ja, het is voor God toch, hè? God is almachtig, stelt voor hem niet veel voor om de zon op te laten gaan, om een regenbuitje te geven. En God laat het allemaal gewoon doordraaien. Nee, gemeente, nee, dit is dure genade. Het is kostbare genade. Maar het is ook ruime genade. Het is genade voor de hele wereld. Voor iedereen die het horen wil. En daar zit voor ons die aansporing. Die oproep. Wees volmaakt zoals uw Vader in de hemelen volmaakt is. Als Gods genade nu voor de wereld is, gemeente, dan wil God niet dat jij het voor jezelf houdt. Als jij van genade leeft, moet je het ook andere mensen gunnen. Als je een goede God hebt leren kennen, mag je bij God niet vragen of hij voor andere mensen alsjeblieft niet goed wil zijn. Dat kan niet. Als Gods genade er is, dan ook voor anderen. Als je de zon der gerechtigheid in jouw leven hebt voelen schijnen, hebt zien schijnen, dan mag je 's morgens de gordijnen niet dicht laten. God geeft ons een nieuwe dag. Morgen, gemeente, morgen gaat de zon weer op. God belooft het. God zegt het. Het zijn niet de natuurkundigen die het ons bewijzen. God zegt het zelf. Morgen gaat de zon op. Dat is niet dat eeuwige automatisme van de prediker. Dat zo vermoeiend kan zijn. Dat we het niet uit kunnen spreken. Maar morgen gaat de zon op. Omdat God zijn zon laat opgaan. Omdat hij het laat regenen. Over slechte en goede mensen. Over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En deze opdracht om zo te leven, om zo naar de wereld te kijken, om zo naar de toekomst te kijken zoals God het doet, die begint morgen. Als er een nieuwe dag is, als de zon opgaat. Welke opdracht? Wees dan volmaakt, zoals je Vader in de hemelen volmaakt is. Amen.